Hey Monique.
Hey Roderick.
Hey Monique, we hebben nog een belofte in te wisselen.
Oh, vertel.
Ja, en wat is het? Aflevering 13 hebben wij het natuurlijk gehad over weerstanden. En daarin hebben we het ook gehad over, we hebben eigenlijk even aangestipt dat we het zouden hebben over de verandercurve en over de intention-action gap. Maar dat hebben we nog niet gedaan.
Nee, dat klopt. En dat is eigenlijk wel grappig, hè? Want wij hadden de herinnering dat wij hadden gezegd, daar komen we een keer op terug. Maar we hoorden van meerdere luisteraars dat ze dachten, daar komen jullie de volgende aflevering terug.
Een en de, subtiel verschil.
Subtiel verschil, allebei een lidwoord, maar dan toch net anders. Met als gevolg dat aflevering 14 er dus niet over ging.
Nee.
Maar we nu in aflevering 15 dan toch even de verandercurve en de intention action gap gaan aanstippen.
Ja, dat gaan we doen. Welkom bij de podcast Gedrag van alle dag van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van onbewust gedrag, hoe het ontstaat en hoe je het ook bij jou op de werkvloer kunt herkennen en beïnvloeden. Want gedrag is overal en altijd. Dus, ja, waar ga je dan beginnen? Want we hebben natuurlijk in die aflevering hebben wij het gehad over de drie weerstanden. Reactance weerstand. Scepticisme weerstand en inertia weerstand. Voor degenen die nog graag willen weten hoe we dat in elkaar zat, luister vooral even nog een keer naar aflevering 13. Maar om het toch nog een klein beetje samen te vatten, het ging daarover de eerste vorm van weerstand is echt op de bron. Dus op de relatie die je met iemand hebt. Het gaat niet zozeer om wat iemand inhoudelijk van je vraagt, maar gaat veel meer over de vraag hoe dan en accepteer ik het van de persoon die het dan ook zegt.
Ja, beroving van autonomie.
Ja, beroving van autonomie en een stukje vrijheid. Je wil altijd de keuze, je wilt zelf altijd de keuze houden. En op het moment dat je dat gevoel niet hebt, dan neem je dat eigenlijk de bron kwalijk.
Ja.
De tweede versie was het scepticisme. Het feit dat ik hoor wat je zegt, maar ik heb geen ander idee bij. Ik maak me zorgen, vroeger was alles beter. Nou, weet ik wat voor reden we allemaal hebben. Dat zijn eigenlijk de mensen die wel bezig zijn met het vormen van een intentie.
Ja, maar op zoek zijn naar een stukje zekerheid en een stukje houvast eigenlijk willen. Hè?
Ja, precies. En gewoon gehoord willen worden. Zolang ze niet gehoord worden, zolang ze niet serieus worden genomen, dan blijven ze sceptisch. En dan was de laatste versie de inertia weerstand. En inertia gaat letterlijk om hoeveel energie kost het mij nou om datgene te gaan doen wat je van mij vraagt.
Met als simpel uitgangspunt, iets nieuws doen kost altijd meer energie dan iets doen wat je altijd al deed.
Ja, en als ik dan voor mezelf het gevoel heb dat het onevenredig veel energie kost, dan ga ik eigenlijk van allerlei andere dingen doen. Dat is eigenlijk best grappig. Ga je allerlei andere dingen lopen doen, behalve dan datgene wat je vraagt, want dat probeer je te voorkomen, want dat kost te veel energie. Dat
ja.
Is eigenlijk wel heel grappig. En we hebben in die podcast hebben we het ook gehad over de verandercurve en over de intention-action gap als nog twee echt wel cruciale elementen als het gaat om omgaan met weerstand op het moment dat je te maken hebt met veranderingen. Dus Monique, ik denk dat het wel heel erg handig is als jij eerst gaat uitleggen wat die verandercurve nou eigenlijk is. En dan kom ik daarna nog even terug op het feit waarom dat eigenlijk het maken van deze podcast eigenlijk best wel een grappig voorbeeld is van die intention-action gap. Waarbij we dus nu wel de intentie hebben om dat uit te leggen, maar de action die stellen we nog even uit. En hou die gedachte even vast.
Hele leuke woordspeling. Misschien goed om nog even in herinnering te brengen is dat het als een soort van hersenspinsel opkwam tijdens aflevering 13. Omdat ik de verandercurve noemde, ook wel rouwcurve genoemd, ook wel verandercurve genoemd, leg ik zo even uit. En jij het over de intention action gap had en we zeiden, hey, zouden we daar niet een soort van verbinding in kunnen maken? Hebben wij nog nergens gezien, maar we dachten, ach, al mijmerend komen we misschien een heel eind.
Dat is het voordeel van mijmeren, dan mag je gewoon je gedachten laten gaan.
Maar om even de verwachtingen te managen. Hier hebben we dus zeker niet de wijsheid in pacht, maar we gaan toch proberen om er een mooie verbinding in te maken. Nou, we hadden het al over die rouwcurve, zo is het initieel ontstaan in 1969 door een psychiater, mevrouw Kübler-Ross. En die had het eigenlijk over fasen van rouwverwerking. Nou, en wat is er gebeurd?
Dit gaat dan echt om rouwverwerking, hè?
Ja, rouwverwerking, maar je kan je voorstellen dat als er een verandering is, ja, dan neem je ook afscheid van iets, noem je ook rouw en moet je ook iets nieuws omarmen.
Ja.
Dus vandaar dat men in de jaren 80 zei, en mevrouw Kübler-Ross zei dat ook, dit kan je ook prima gebruiken voor verandertrajecten in organisaties.
Ja, om in ieder geval te begrijpen wat voor een proces mensen doorgaan.
Exact, dat ja. We allemaal door bepaalde fasen heen gaan. En als je die fase begrijpt, kan je er dus ook beter op inspelen. Dat is eigenlijk dan de gedachte erachter.
Ja, snap ik.
Het begint bij begrip, dat zeggen wij ook altijd, hè, bij gedragsverandering. Begrijp eerst waarom je doet wat je doet. om van daaruit dan te kunnen bepalen, wat is dan de stap die ik nu kan zetten?
Ja.
Zonder begrip geen vooruitgang, even heel plat gezegd, in mijn eigen woorden. Nou, als we dan kijken naar die, we gaan hem nu de verandercurve noemen, dan wordt het eigenlijk op twee assen uitgezet. Enerzijds gaat het over je emotie en de energie die iets kost, of waar energie die je ervan krijgt.
Ja.
En wordt uitgezet in de tijd. Dus je gaat eigenlijk door een soort van schommeling van emoties en energie heen over de tijd. En dat is eigenlijk wat dan de verandercurve is. Je hebt dus verschillende punten in die reis.
Ja.
Nou, het begint eigenlijk bij shock. Want ik krijg een verandering door iemand opgelegd. Los van de weerstand die je daarbij voelt, hè?
Ja, ik kan zeggen, ik wou meteen al de verbinding maken, precies. Maar ik doe het nog niet.
Daarom dacht ik, ik hou je niet even tegen.
Ja.
Ben je natuurlijk verrast en overrompeld.
Ja.
Je denkt, hé, waar gaat het eigenlijk over? En je gaat ook een beetje, en dat is de volgende fase, in de ontkenning. Van ongeloof, een stukje emotie, maar ook
waarom
een stukje
dan?
Emotieloos. Ja. Waarom dan? Dit kan toch niet waar zijn? Waarom gebeurt mij dit? Dus als je die eerste shock hebt verwerkt, ga je de ontkenning in.
Dat is wel grappig, hè? Want vanuit een rouwperspectief kan ik me meteen al wel voorstellen dat je dan eigenlijk degene om wie je rouwt, neem je kwalijk dat hij weg is gegaan. Terwijl, en een veranderstuk draait het hier even om de vraag van ja, en wie ben jij nou om dit aan mij te vragen?
Exact.
Ja.
Bijvoorbeeld, stel je bent heel erg... ik heb wel eens gehad op mijn werk dat ik heel close was met een collega. En die collega geeft aan, ik ga weg.
Ja.
En dat je denkt, hoezo ga jij weg?
Ja, hoezo? Ja, precies.
En wat doe je mij dan aan door weg te gaan? Want wij zijn toch soort van maatjes en jij besluit om nu weg te gaan.
En jij laat mij alleen. Voel je hem al aankomen?
Precies dat. Dus daar zit je best wel in die emotie, hè?
Ja.
En wat is dan de behoefte die ik heb? Dat je met me communiceert en me informatie geeft.
Ja.
Dus geef me context, bijvoorbeeld in dat voorbeeld met die collega, waarom ga je weg? Kan je me uitleggen wat de beweegredenen voor jouw beslissing zijn geweest? En waar ik natuurlijk eigenlijk naar op zoek ben, is ook een stukje houvast. En eigenlijk wil ik dat je me als het ware helpt om te verwerken, de boodschap te verwerken. Door er meer context en meer informatie omheen te zetten.
Volgens mij draait het dan toch met name ook om gewoon respectvol om te gaan met de emotie. Of je die emotie nou begrijpt of niet. Dat is even iets heel anders, maar iemand voelt er iets bij. En het gaat er uiteindelijk om dat die emotie serieus wordt genomen.
Ja, dat je je kan verplaatsen in de
precies,
ander.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk, en dat is, je zegt het wel heel erg mooi, hè, want als ik degene ben die de verandering aankondig, en stel ik ga inderdaad weg, ik heb een nieuwe baan, dan ben ik waarschijnlijk heel blij.
Ja, precies.
Want ik heb gekozen voor iets nieuws, een nieuwe uitdaging, en ik krijg iemand tegenover me die in de tegenovergestelde emotie zit.
Ja.
Dus dat vraagt echt inderdaad wel een beetje op een stukje afstemming, een stukje verbinding.
Ja.
En ik denk met name voor de boodschapper in dit geval is ook ruimte geven aan die ander voor zijn of haar emoties.
Ja.
En er inderdaad niet overheen walsen. Nou, als ik dan die eerste heb gehad, ik heb die shock verwerkt, ik heb die ontkenning gehad en langzaam daalt het besef en dit gaat toch echt gebeuren. Dan ga ik natuurlijk gewoon boos worden. Dan word ik gefrustreerd. En dan zeg ik, ja, maar ga je niet in mee? Hoezo ga je weg? Of ik ga met je mee?
Niet.
Of ik wil dit niet? Of hoe kun je mij nou achterlaten? Dus ik ga heel erg in die boosheid zitten. En een stukje angst. En ook wel het heel erg op mezelf betrekken van, doe ik er dan niet meer toe?
Ja.
Jij beslist nu iets wat impact heeft op mij. En hoezo ben ik dan niet meer belangrijk? Waarom heb ik hier geen stem in gehad?
Ja, ik begrijp.
Dus dan word je dan een beetje boos. Hè? Je vindt het niet eerlijk. En die boosheid, en dat herken je denk ik wel, op een gegeven moment gaat boosheid om in een stukje verdriet.
Ja.
En een stukje, ik denk ook een stukje acceptatie in die zin dat het gaat indalen. Het gaat gewoon echt gebeuren. En dat kan dus ook voor depressie zorgen. En depressie vind ik dan een heel groot woord.
Ja, dat klinkt wel heel heftig. Ja.
Maar het is met name dat je in jezelf gaat keren, je betrokkenheid daalt.
Nou, je weet eigenlijk op dat moment even niet zo heel erg goed wat je met je eigen emoties allemaal aan moet.
Nee, en het is wel heel mooi als je dan de curve ook ziet, dan zie je ook echt zo'n dal. Hè? Dus
ja.
Je zit echt even in dat dal. En de natuurlijke reflex van mensen is om mensen uit het dal te trekken.
Ja.
En ik heb ooit met een trainingsacteur ook heel maar deze verandercurve mogen oefenen. En hij verwoordde het eigenlijk prachtig. Hij zei, als iemand, hij zei dan in de put zit, dan moet je er gewoon naast gaan zitten.
Ja.
En dan bied je een luisterend oor, ondersteun je, ga je begrip tonen. Dus eigenlijk nog meer dan dat je, waar je in de eerste twee fasen met name heel veel informatie geeft, is het nu veel meer begrip.
Ja.
Maar ga ernaast zitten en geef iemand de kans om er in zijn eigen tijd uit te klimmen. En dat is misschien wel het allermoeilijkste, want de een komt er misschien... Nee, je kan die rouwcurve, die verandercurve natuurlijk in een dag, in een uur, in maanden door. Net naar gelang iemand waar iemand zit.
Waar die zit, en hoe heftig de verandering is. Ja.
En als iemand dus daarin zit, accepteer dat ook. En bied dus alleen die ondersteuning. Dat luisterend oor. En vertrouw erop dat iemand er vanzelf weer uitklimt.
Ja, daarbij is het ook wel met name natuurlijk ook van belang om wel te vermelden dat iedereen daar natuurlijk op zijn eigen manier mee omgaat. Hè? En dat is nog wel eens heel erg lastig, vind ik, in dit soort processen. Is dat we zeg maar onze eigen emotie die we voelen bij een verandering plotten op de ander. En dat eigenlijk ook neerzetten als de de facto standaard. En van daaruit ontstaat er dus onbegrip. En ik ga met name even aan op wat jij zegt, hè, vanuit die depressie ga naast iemand zitten. Jouw emotie is niet dezelfde emotie als die ander. En dat maakt het niet beter of slechter. Het gaat er uiteindelijk om dat je de emotie van die ander gewoon serieus neemt. Of jij die nou ook zo voelt of niet. Maar je pakt hem serieus.
Ja, feitelijk zeg je de emotie mag er zijn.
Ja.
En het is helemaal oké dat jij die emotie anders ervaart dan dat ik dat doe. En daar geef je dus iemand ook de ruimte voor. Dus je geeft eigenlijk aan, jij doet ertoe. Het is oké.
Ja.
Neem je tijd. En ik denk juist dat je dat luisterend oor biedt, gaat iemand uiteindelijk ook wel een soort van draaien in zijn emotie. In die zin dat je dan langzaam weer dat dal uit gaat klimmen.
Ja.
En dan kom je in de fase van onderzoek, dat je gaat exploreren van, wat is het positieve wat ik eruit kan halen?
Ja, wat zou ik er wel
mee kunnen? Ja, laat ik dus dat eens gaan onderzoeken.
Ja.
En laat ik daar eens een nieuwe blik op werpen. En kan ik dan kijken of ik die verandering ook in positieve zin voor mij invulling kan geven.
Ja.
Met nadruk op voor mij. Dus als we even weer teruggaan naar die collega die weggaat. Ik heb die shock gehad, die ontkenning. Dan word ik heel boos van waarom laat je me alleen? Ik zie het niet meer zitten. Wie wordt dan mijn maatje? Ik krijg een luisterend oor. En weet je wat er dan uiteindelijk met mij gebeurde? Is dat je ziet van oké, ja, je was mijn maatje. Maar het is ook weer niet het einde van de wereld.
Nee.
Want voor hetzelfde geld had ik een nieuwe baan gevonden en was ik weggegaan.
Ja.
Dus ik mag mijn werkgeluk niet afhankelijk maken van jou. Dus dat is dan een besef wat langzaam komt. En dan denk je, wat kan ik er ook uithalen? Dat geeft me ook weer een kans in dit geval om met een nieuwe collega een relatie aan te gaan. Of misschien kan ik wel een invulling geven aan mijn eigen rol omdat iemand wegvalt. Waardoor ik een deel van die rol over kan nemen. Dus dan kom je in die onderzoekfase. En dan groei je door naar die acceptatie. Dat je weer, in mijn geval ook denkt van, mijn geluk is helemaal niet afhankelijk van jou.
Nee.
Ik vind het super jammer dat je weggaat. Maar ik kan het ook prima zelf. En dan kom ik dus in die acceptatie en dan denk je, ik ga het gewoon doen. En dan kom je dus in die nieuw begin ontwikkeling integratie. Waarbij het belangrijk is dat je ook natuurlijk weer kan terugvallen.
Ja, zeker.
En als ik hem dan toch even naar de rouwcurve trek. Ik luisterde gisteren de podcast van Over Mijn Lijk. En dat ging over iemand die haar partner was verloren. En dat was inmiddels 3,5 jaar geleden. En ze zei, maar ik zit eigenlijk als van, dan vraagt ze ook, waar zit je in de rouw? En toen zei ze, ik was eigenlijk heel snel door die rouwcurve heen. Maar nu zit ik weer in de depressie.
Terug, ja.
Want eigenlijk ben ik nu pas aan het verwerken wat ik heel lang voor me uit heb geschoven. En eigenlijk val ik dus nu terug. En dat is denk ik bij een verandering ook belangrijk om te signaleren. Er kunnen natuurlijk allerlei weer prikkels zijn, waardoor je toch weer terug wordt geduwd.
Ja.
En dan is het dus de kunst om te herkennen waar zit iemand en wat kan ik doen om iemand dan weer te helpen om door de curve heen te komen.
Ja, nou, en dit was natuurlijk ook precies ook de reden waarom dat we in de vorige podcast ook wel eigenlijk zijdelings een beetje deze hele verandercurve ook wel aanstipte. Want je merkt natuurlijk heel erg sterk dat in het begin zit je ook echt op die verwijtende sfeer naar, eigenlijk met name gewoon naar richting die persoon of personen of de instantie of whatever dan ook, de situatie die jou in deze situatie neerzet. En als je dat dan terugpakt naar die weerstanden, dan praat je dus gewoon echt over die reactance weerstand. Dat is gewoon echt die weerstand op de bron. Ik word nu in één keer in een situatie gezet waar ik niet wil zijn. Ik voel dus die keuzevrijheid niet. Ik word hier geraakt in mijn autonomie. En in de vorige podcast gaven we ook aan, dat is gewoon de absoluut allereerste fase. Dat op het moment dat mensen in een vorm van weerstand zitten vanuit verandering, wat per definitie altijd eigenlijk al zo is, is dat de eerste fase. De eerste stap die mensen moeten is de acceptatie van dat de bron van waaruit die verandering komt, niet noodzakelijkerwijs iets slechts in zijn zin heeft. Dus daar zit ook het relationele, het vertrouwensstuk in.
Helemaal eens. En dan denk ik dat, want nu redeneer je het weer vanuit degene die de verandering krijgt opgelegd.
Ja.
Maar het is dus net zo belangrijk om dit te realiseren vanuit degene die de verandering aankondigt. Dat mensen hier dus even doorheen moeten.
Maar dat is ook waarom dat ik net dus ook al zei, dit hele stuk, als je bezig gaat zijn met gedrag en gaat gedrag proberen te beïnvloeden of proberen te veranderen, dan is het uitgangspunt is altijd, zeg maar, wat we dan in onze vaktermen dan noemen, je doelgroep. Dus degene die moet veranderen. Dus het is niet de boodschapper zelf die moet veranderen, Maar het gaat er uiteindelijk om dat de persoon die de boodschap ontvangt en er iets mee moet gaan doen, dus die de verandering daadwerkelijk door moet gaan, dat is degene waar je rekening mee moet houden als het gaat om het proberen te veranderen en het proberen te beïnvloeden. Het gaat dus niet om wat jij vindt, het gaat erom wat die anderen vindt.
En het mooie daaraan is dat ook de boodschapper voorafgaand aan het brengen van de verandering zelf ook dat proces door is gegaan.
Dus absoluut,
het is een soort van continue cirkel.
Ja.
En niet dat je daar zelf continu in zit, maar er is, ik denk dat je wel kan stellen dat in een organisatie overal wel een keer, overal wel op een bepaald moment die verandercirkel heerst. En dat kan in kleine dingen zijn, van ik krijg een nieuwe werkplek toegewezen, tot aan grote dingen, er gaat iemand weg, of ik moet een nieuw systeem adopteren, of de organisatie wordt gereorganiseerd, wat dan ook.
Ja.
Dat je eigenlijk met elke verandering ga je door die verandercurve heen. Alleen dan de snelheid en de, ja, zeg maar de diepgang of de impact daarvan, die zal verschillen per verandering. Ja. Maar inderdaad, de eerste fase waar je doorgaat is inderdaad die weerstand.
Nou ja, en dat vind ik dat, dan ook wel grappig. Want als ik de curve dan, als ik hem even mag terugpakken, als ik dan die verandercurve doorpak, dan heb je heel erg sterk in die fase van die shock en die ontkenning en ook dat stukje frustratie. Dat is echt gewoon weerstand op de bron. Dat gaat niet over het rationeel beseffen dat sommige dingen gewoon nodig zijn en dat je dat dan dus moet doen. Nee, hier zit er op een gegeven moment, wordt geconfronteerd met de situatie waar ik niet voor gekozen heb. En dat heb jij gedaan. En dat vind ik wel het mooie, want je merkt dan in die curve dat op het moment dat je in dat dal komt, waar je het over had toen je het aan het uitleggen was, dus in die depressie dal komt, daar merk je op een gegeven moment dat er gek genoeg aan de ene kant wel een vorm van acceptatie begint te ontstaan als het gaat om dat bronstuk. Dus je houding en je gedrag, of met name je houding en je attitude richting die verandering, die is langzaam wel wat aan het veranderen. Maar nu ga je in één keer ook stilstaan bij de vraag van, ja, maar wat voor een effect heeft dit nou eigenlijk? En ben ik het eens met dat effect? Dat is dat als je vanuit dat depressiestuk richting het onderzoek toe gaat. En dat vind ik wel het mooie van die curve, want daarin merk je dat je dan in één keer eigenlijk aan het overstappen bent van, oké, ik heb een bepaalde houding daarin en ik ben nu heel erg langzaamaan een intentie aan het vormen. Een intentie die zegt van, oké, een nieuwe situatie, daar moet ik wat mee. Wat vind ik daar nou van? En ga ik daar op deze manier in mee of ben ik het daar wel of niet mee eens? En daar komt dan ook die scepticisme en weerstand vandaan.
En denk zelfs nog een stapje verder, want ik denk dat je in die fase ook wel echt aan het onderzoeken bent. En kan ik er vanuit mijn rol nog iets aan toevoegen?
Ja,
dus
zeker.
Moet ik de verandering nemen zoals die is? Of kan ik daar linksom of rechtsom ook nog mijn eigen input aan geven? Ook een beetje dat sturen, hè, wat je vanuit scepticisme ook wel heel graag wil. Dus ja, ik begrijp het, maar ik wil daar ook wel een stukje impact nog in hebben.
Ja, zeker. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat je hier natuurlijk ook heel erg sterk in die verandercurve dus ook ziet met die onderzoeksfase. Is dus de vraag stellen van, wat ga ik hier nou mee doen? Ga ik mee in de beweging die in gang is gezet, even plat gezegd, door anderen? Dus ben ik het er mee eens? Dan heb ik het de positieve intentie. Of zeg ik toch van, nou, dat wil ik eigenlijk niet, want ik heb er nog wel mijn eigen gedachten bij. En misschien moeten we op een aantal zaken wel wat dingen anders doen. En dan wordt het dus inderdaad gewoon sceptisch als het gaat om de manier waarop de verandering doorgevoerd wordt.
Ja, waarbij...
En zoals je de curve uitlegde toen straks, zat het ook in het feit van, nou ja, mensen die in die fase ook zitten, die willen gehoord worden. Daar ga je naast zitten, dat zei je letterlijk. Je gaat daarnaast zitten en deze mensen willen gewoon gehoord worden. Die emotie, die moet er op een zeker moment gewoon uit. Die andere gedachtes, die moeten eruit.
Ja, dat is nog in de depressiefase. En ik denk met name in de onderzoekfase is het belangrijk dat je in ieder geval ruimte geeft. Dat gevoel geeft dat er ruimte is.
Ja.
Waarbij je wel duidelijk moet aangeven, maar het is onomkeerbaar.
Ja, precies. Ja.
Dus dat je, het is prima om mensen ruimte te geven. Maar geef ze niet, wek niet de indruk dat ze de verandering nog kunnen keren. Want als ze dat gevoel krijgen, doordat je het niet goed kadert,
dan
druk je ze feitelijk weer opnieuw de verandercurve in, want dan komt er weer een nieuwe shock om te verwerken. Ja. Oh, ik moet het wel doen. Er was helemaal geen ruimte om het niet te doen.
Ja, je gaf mij het idee dat het wel was
exact.
En nu zeg je ineens van niet.
Dus dat is denk ik heel cruciaal, geef ruimte, coach, ondersteun. En laat mensen dus zelf die onderzoeks- en die acceptatiefase doorlopen. Maar geef wel heel duidelijk aan wat de kaders zijn en dat het dus wel, dat de verandering echt moet. Dus die collega ging wel echt weg. En ik zag misschien ruimte om, weet ik veel, wat ik al zei, taken op me te nemen of mijn rol iets te veranderen, omdat ik voelde dat er wat ruimte kwam.
Ja.
Omdat iemand natuurlijk op een bepaalde manier zijn werk doet. En als iemand weggaat, ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Even heel vanuit een positieve blik gezien. Maar het was niet zo dat ik de ruimte had om te zeggen, dus dan ga jij niet meer.
Ja, ik vind het wel grappig, Rick. Een voorbeeld wat bij mij naar boven schiet, is... dat je je vertrek aankondigt bij een organisatie, omdat je om wat voor reden dan ook niet meer tevreden bent. En dan kondig je dat aan, ga je naar je manager toe en dan vertel je dat. En ineens word je van alles nog wat wordt er aangeboden van zaken die je in het verleden allemaal wilde, die je niet hebt gekregen. En ineens nu je weggaat, blijkt er in één keer dat het allemaal zogenaamd wel kan. Ik heb dat ook altijd wel als een nieuwe shock, dat ik denk van, oké, dus je hebt nu heel erg lang lopen roepen dat het allemaal niet kon. Dat is voor mij de reden geweest om weg te gaan. En nu geef ik mijn exit aan. En ineens zeg je dat het allemaal wel kan. Dat is een beetje raar.
Ja, en het is wel grappig, want meteen popt daar mijn eigen vertrek bij, inderdaad. Dat ik inderdaad toen opeens ook op het lijstje stond en wel de hype was. Precies. En opeens kon alles geregeld worden.
Ineens kan het allemaal, ja.
En toen zat ik in shock, verrast overrompeld, maar wel ook een soort van positieve shock. En als ik dan op terugkijk, denk ik, hoe ben ik dan door die veranderfase heen gegaan? Heel snel, ongeloof immens groot, maar meer zo van, wow, dus ik sta er wel goed op. Frustratie, depressie gingen vrij snel doorheen. Zo van, waarom hebben ze dat niet eerder gezegd? Who cares? Wat gaaf dat het wel kan.
Laten we gaan onderzoeken.
Onderzoeken, maar toen eigenlijk ook wel een soort van, net wat jij zegt, blikken overheen, maar dit is wel heel erg raar.
Ja.
Dus uiteindelijk is dan je conclusie, ik ga het toch niet doen. En dat voelt een beetje tegendraads, hè? Want als je, wel te zeggen, als je dan zo'n verandercurve heen gaat, dan heb je de shock, maar het besluit wordt niet anders. In dit geval werd het besluit om weg te gaan ook niet anders, maar je wordt wel heel sterk beïnvloed om je besluit opnieuw te nemen. Ja, het klinkt een beetje raar als ik het zo zeg, maar dat is wel een beetje zoals ik het dan voel. Ik ben zelf een beetje flabbergasted nu, maar inderdaad.
En dan kom je ineens op dat stuk uit dat waarbij vanuit die verandercurve je in die acceptatiefase zit. En dan ga je eigenlijk, in de verandercurve noemen ze dat dan de integratie. En dan ga je eigenlijk, vanaf dat punt ga je de stap maken eigenlijk naar het vertonen en het uitvoeren van dat nieuwe gedrag, van die verandering. En dit is waar we in de vorige podcast op een gegeven moment ook wel hadden over die intention-action gap.
Ja.
Want daar wordt in de praktijk vaak zo ontzettend makkelijk overheen gestapt. En daarom noemen ze dat. Dit is ook echt een psychologisch principe die ook echt de intention-action gap heet. Want ze zeggen natuurlijk ook wel eens dat de weg naar de hemel is geplaveid met allemaal goede intenties.
Ja.
Maar het hebben van een goede intentie, het accepteren van de situatie, zeggen oké, ik ga het doen, betekent niet automatisch dat je het dan ook echt daadwerkelijk gaat doen. En dat is precies de essentie van die intention-action gap. Is dat, ik heb de intentie om iets te gaan doen. Volgens mij gaf ik in die podcast ook dat voorbeeld van, ik stap 's ochtends in de auto met het idee van, ik ga vanavond als ik terugkom lekker weer, ik ga even lekker hardlopen. En dan kom je 's avonds om 6:30, 7:00 doodmoe, kom je thuis en denk je, nou laat het hardlopen maar lekker zitten. Nou, dat is echt de meest klassieke overigens en simpele voorbeeld van een intention-action gap. Ik had de goede intentie, maar ik doe het niet. Want er gebeurt van alles tussenin die er uiteindelijk toch voor kunnen zorgen dat ik het niet doe. En dat is die inertia-weerstand. Is waar je ziet dat het gat tussen het hebben van de intentie en het daadwerkelijk gaan doen, om dat gat te dichten, kan zoveel energie kosten, dat we het dan dus uiteindelijk niet doen. En in het voorbeeld van het hardlopen is het met name, je hebt een hele drukke dag achter de rug, allemaal gezeur en gezever, moeilijke medewerkers, meetings, beslissingen die genomen moesten worden, weet ik veel wat. En dan kom je s'avonds thuis en denk je, ik vind het eigenlijk wel even goed geweest, ik ga lekker op de bank zitten, want dat hardlopen, dat kost me allemaal te veel moeite. Moet ik me voor omkleden, heb ik nu gewoon geen zin in. Ga ik niet doen. En dat is exact wat die intention-action gap dus ook inhoudt.
Ja, en als ik het dan mag framen naar dat je het wel gaat doen.
Ja.
Dus het lukt je dan toch om jezelf op te peppen om het te doen. Dus naar die integratie te gaan, zoals dat in de laatste stap van de verandercurve dan is. Dan is het belangrijk om, als het dan is gelukt, om dat dus ook te vieren. Want daarmee bestendig je je gedrag.
Ja, maar het gaat wel om één stap terug. Is dus de vraag, is hoe overbrug je de intention-action gap? Ik heb een heel mooi voorbeeld wat ik afgelopen week had bij een klant van ons. Dan komen er de meest fantastische, briljante plannen komen er voorbij. En als je dat dan allemaal leest, denk je, dit is compleet logisch. Ik heb de intentie, dit gaan we doen. Terwijl je dan merkt dat in de praktijk de kans dat je het dan op die manier gaat doen zo ongelooflijk klein is. En dat is dus meer een zakelijk voorbeeld van een intention-action gap. Dat je dus eigenlijk bijna al wel kan gaan voorspellen dat het op die manier nooit gaat lukken. Want het gat tussen de intentie en het ook daadwerkelijk gaan doen, is dan gewoon veel te groot.
Ja, en die snap ik, maar dan ga je feitelijk terug in die verandercurve. Dan ga je misschien wel weer naar die onderzoeksfase, of in het ergste geval zie je het niet meer zitten, ga je de depressie weer in. En dan pak je hem voor mij vanuit de negatieve kant van de verandercurve.
Ja, je kan sceptisch worden.
En ik wil meer benadrukken, als het dan toch lukt, in het zakelijke geval, door bijvoorbeeld maar een klein stapje te zetten. Dus misschien lukt het dan nog niet om die hele stap te doen, maar wel door een klein stapje te doen. Is het dus ook dan cruciaal om dat stapje dus wel te vieren. Want uiteindelijk is dat die positive reinforcement. Dus eigenlijk het bestendigen en het bekrachtigen en het belonen van positief nieuw gedrag.
Ja.
Waardoor het dus makkelijker wordt om dat gedrag te blijven laten zien.
Nou ja, en vooral ook wat je ziet in de praktijk natuurlijk inderdaad vaak dat die intention action gap ook echt voortkomt vanuit het feit dat we veel te ambitieus zijn. Dus dat we veel te grote en big audacious goals neerzetten. En waarvan we eigenlijk, als we er rationeel over nadenken, van tevoren al wel weten, dat ga je natuurlijk nooit op die manier halen. Dus dan zie je ook dat het indelen in kleine haalbare stukjes, dat een van de manieren is om die intention action gap te overbruggen. En dan kom je dus inderdaad op het punt uit. En dan vervolgens vier je elk stukje succes wat je daarin bereikt. Want successen vieren betekent ook van, hey, dat is rewarding, positive reinforcement. Alles wat belonend is, ga ik herhalen in mijn gedrag. Maar het heeft ook wel wat te maken met die attention action gap, met de vraag, ik heb wel de goede intentie om het te gaan doen, maar zie ik mezelf ook in staat om het te kunnen doen? En dat heeft dus ook wel te maken met een stukje zelfvertrouwen en dat soort vragen. En als ik mezelf in de spiegel aankijk en denk, yes Tiger, you can do this, dan zit het ergens wel goed. Maar ik wil wel iets, maar kan ik het dan ook?
Ja, en dat is volgens mij wat we de vorige keer met de weerstand ook bespraken. Dat stuk tussen scepticism en inertia. Ik snap dat ik het moet doen, maar hoe kan ik het dan doen? Dat is hier dan de stap tussen onderzoek en integratie en de verandercurve. En ik denk wat het belangrijkste is en blijft, is dat er iemand met je meekijkt. Je helpt om die stappen klein te maken, om het beheersbaar te maken. En om er dus voor te zorgen dat je daarmee dus die push in de goede richting krijgt.
Ja, dus hoe minder energie iets kost, hoe sneller de kans is, of hoe groter de kans is, dat iemand het ook echt daadwerkelijk gaat doen. Dus als je een grote verandering van mensen vraagt, dan is het absoluut van cruciaal belang om het in zo'n klein als mogelijke stapjes in te delen. Want als de mensen het gevoel hebben dat het hun weinig moeite gaat kosten, zijn ze dus ook veel sneller bereid om het te gaan doen. Nou, het grote ding kost te veel moeite, dus bel je het op in hele kleine stapjes, die je dus elke keer weer kunt vieren. En ook dat helpt dan dus ook in het opbouwen van dat stukje zelfvertrouwen.
Ja, en dan is voor mij eigenlijk de outtake van wat we nu met elkaar aan het verbinden zijn, is dat je dus, als je in die verandercurve bij de depressie zit, dus van shock naar depressie gaat, dat je dan eigenlijk iemand dus gewoon de ruimte moet geven, moet luisteren, ondersteunen en een stukje context meegeven.
Ja.
En dat eigenlijk pas die intention action gap dus komt op het moment dat iemand uit de depressie stapt.
Precies, ja.
En gaat onderzoeken. Dus, en dat is misschien ook wel dan de boodschap aan luisteraars, maar ook note to self. Als je dus niet goed inschat waar iemand op de verandercurve zit, bied je misschien iets aan wat op dat moment niet relevant is.
Ja, precies. Ja.
Als je successen
en
gaat,
weer terug.
Ja, als je een succes wil vieren terwijl iemand nog in de depressie zit, ja, dan schiet je gewoon mis. Met als gevolg dat iemand zich
hoezo, er valt iets te vieren hier.
Ja, die voelt zich nog minder gezien en begrepen. Dus los van dat je intentie ongetwijfeld heel goed zal zijn, duw je iemand daarmee weer terug de curve in en ben je eigenlijk dus verder van huis.
Ja, en wat ik er ook wel belangrijk vind om bij op te merken, is dus ook dat, hoe negatief dat misschien ook wel klinkt, maar op het moment dat iemand een intentie uitspreekt, waak er dan voor dat je dan niet denkt dat het dan dus ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Want dat is dus gewoon niet zo. Iemand die een intentie uitspreekt, zegt indirect eigenlijk ook, maar ik heb ook hulp nodig. En daarmee verklein je de intention action gap.
Exact. Ja. Dus ja, iemand zit op een keerpunt, maar is er nog niet. Dat is eigenlijk
nog niet
de boodschap.
En als je daar geen goede aandacht aan besteedt, krijg je dus die inertia weerstand. Ja, joh, ik zit al even te kijken, Monique, want we zijn inmiddels al best wel lang. En dat hele idee van podcast afleveringen van gemiddeld 20 minuten gaan we volgens mij met deze aflevering even niet redden. Maar volgens mij hebben we nu A, onze beloften voldaan.
Absoluut.
B, volgens mij was het ook wel weer een mooi gesprek. En C, ik zou nog even terugkomen op die intention action gap als het gaat om die aflevering. Want ik had natuurlijk de intentie om het te doen. Maar we hebben de actie natuurlijk een klein beetje uitgesteld. En ook dat is natuurlijk gewoon precies de intention action gap.
Lijkt me mooi om hem daar te stoppen. Ja, want toch? Ik merk dat we het zo'n mooi onderwerp vinden dat we hier nog wel uren over kunnen praten. Dus inderdaad, dankjewel voor het mooie gesprek. Dankjewel voor het luisteren naar aflevering 15. Vergeet de overige 14 ook niet even af te luisteren. En heel fijn als je intentie is om ons een mooie review te geven. Om het
meteen
dan ook
even te doen.
Te doen.
Ja, precies. Heel goed. En Monique, tot de volgende aflevering.
Tot de volgende. Hoi, hoi.